gemeente eerst nog een mededeling in verband met deze week af te leggen huisbezoeken. Morgenavond zal huisbezoek gedaan worden bij de familie Broeren aan de Meidoornlaan en bij de familie Bas Driessen. Woensdagavond bij de familie J. Den Hoed en donderdagavond bij de families D. De Bakker en W. Talen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 19e vers van Psalm 89. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Wij lezen samen uit het Evangelie naar Matteüs, daarvan het 8e hoofdstuk en we lezen de verse 1 tot en met 13. Matteüs 8, de verse 1 tot en met 13. En na de schriftlezing zingen we uit de 146e psalm het 4e vers. 146 vers 4. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En ziet een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem, zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende, Heere, mijn knecht ligt thuis geraakt en leidt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem, ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide, Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten. Ik zeg tot deze ga en hij gaat, tot een andere kom en hij komt en tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd. En zeide tot degene die hem volgden, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen en uw geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver uren. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, nadat we zowel vorige week zondag in de beide diensten, als ook vanmorgen in de dienst waarin het sacrament bediend mocht worden, geluisterd hebben naar het woord van God dat ons spreekt over de hoofdman in Capernaum, met zijn zieke knecht die door de Heer Jezus genezen werd, willen we ook vanavond onze tekst uit dat schriftgedeelte kiezen. In een uren van nabetrachting luisteren we naar het woord van de Heere Jezus in het 11e en in het 12e vers van Matthäus 8. Matthäus 8 vers 11 en 12, waar Jezus spreekt, doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen, en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. En vanavond willen we bijzonder ook de familie van onze overleden broeder Adrianus Nelis aan de Heere opdragen. Deze familie is vanavond in de kerk met de rouw in verband met het overlijden van een man en vader en grootvader. Laten we samen bidden. Wij willen samen uw heilig aangezicht zoeken, Heere, nu we vanavond weer bij elkaar zijn. We zullen samen weer mogen gaan luisteren naar uw woord. We hebben het woord al reeds gelezen. We mogen het straks ook gaan overdenken. We mogen de boodschap voor dit uur van nabetrachting en dankzegging ook horen uit diezelfde geschiedenis waar wij vanmorgen bij stilstonden, waar we vorige week naar luisterden, die wonderlijke gebeurtenis in het leven van die man die van afkomst een heiden was en die vele van zijn tijdgenoten, zelfs vele van het volk van Israël, zo ver vooruit was, omdat hij geloofde in de Heere Jezus, omdat het woord omtrent de zaligmaker in zijn leven vrucht gedragen had. De boodschap had hem niet onberoerd en koud gelaten, integendeel, hij had leren geloven. En toen de nood van zijn knecht ook zijn nood werd, en toen hij een boodschap aan de Heere Jezus stuurde of hij zijn knecht genezen wilde, toen sprak daaruit dat oprechte, dat waarachtige geloof. Heere, zo hebt gij gewerkt toen, en gij zijt nog dezelfde. En gij zijt nog machtig om het waarachtige geloof te werken en de waarachtige ontdekking te geven in het leven van zondaren, opdat hun leven ook verlost zou worden en opdat mensen aan u en aan uw dienst verbonden zouden zijn. We mogen vanavond opnieuw naar deze geschiedenis luisteren en naar een woord dat de Heere Jezus gesproken heeft. Niet een woord van die hoofdman, niet een woord van de ouderlingen van de synagoge, maar een woord van de Heere Jezus. Gesproken door hem op wiens lippen genade is uitgestort. Gesproken door degene van wie we belijden dat hij onze hoogste profeet is, die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Een woord gesproken door hem van wie de mensen in zijn tijd zeiden: nooit heeft een mens gesproken als deze mens. Heere, geef ons aandacht voor deze woorden van de Heiland. Geef ons te luisteren naar wat hij hierin gezegd heeft. Geef dat we het op onszelf mogen toepassen en dat we verstaan mogen, Heere, wat de boodschap is die in deze woorden vervat ligt. Ook in dit uur van nabetrachting op het avondmaal dat we hebben gevierd, wilt u in ons midden zijn en wilt u uw woord zoveel gezag geven, zoveel gewicht meegeven, dat wij het niet kwijtraken, maar dat het ingaat in ons hart en dat het werkt, dat het uitwerking krijgt in ons leven. Wij bidden, Heere, dat gij ons zo een gezegend uur wilt geven. Naar wie zouden we ook beter kunnen luisteren dan naar hem van wie Petrus beleden heeft: gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere, geef ons dan allen een eerbiedige luisterhouding om zo te vernemen wat voor ons vandaag en vanavond het woord van die Heiland is. En dan weet u wat we nodig hebben. Wilt u door uw Heilige Geest het dan zo ook toepassen, Heere, dat het op de juiste manier geadresseerd wordt en dat de boodschap bij ieder en door ieder persoonlijk mag worden verstaan. Gedenk ons allen. U weet dat er vanavond in ons midden ook een rouwdragende familie is. O ja, er zijn meer rouwdragenden in ons midden. Maar dan toch wel heel bijzonder de familie Nelis, die in de afgelopen week heeft gestaan bij het graf van hem die uit die kring werd weggenomen, die hun ontvallen is, die van de zijde van zijn vrouw en van de zijde van zijn kinderen en kleinkinderen en uit de hele familiekring zo onverwacht werd weggenomen. Heere, wilt u deze familie genadig gedenken? Als er veel te doorleven is, veel verdriet, veel gemis, wilt u hen in dat verdriet en in dat gemis dan ook gedenken en sterken en kracht geven? En laten zij nu niet alleen vanavond hier in het midden der gemeente hun rouw voor u de Heere mogen neerleggen, maar laten ze hun verdriet gedurig aan u mogen laten zien en het u mogen zeggen, om het bij u ook te zoeken, alles wat ze nodig hebben. En Heere, dan is het een voorrecht als we met de rouw voor uw aangezicht mogen komen, als wij de toevlucht mogen nemen tot die barmhartige hoge priester, de Heere Jezus Christus, die ondersteunen wil in het leed en die dragen wil in het verdriet. Als ons de krachten begeven en als wij soms niet weten hoe we verder moeten, dan is er bij hem toch altijd nog weer wat nodig is. En dan is hij toch ook altijd weer bereid om te geven, om uit te delen. Heere, wilt u ze zo genadig voor uw rekening nemen? En geef dat wat ze hebben meegemaakt en wat ze nog doorleven in hun leven ook, die vrucht mag voortbrengen, Heere, dat ze het leren mogen om bij u te schuilen voor tijd en eeuwigheid. Voor deze nood, maar ook voor de nog veel grotere nood waarin elk mens verkeert, namelijk dat we zondaar, dat we een verloren mensenkind zijn. Heere, gedenk alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart en wilt u troosten en bemoedigen om voort te kunnen gaan, ook op de weg die gij ons wijst. Zegen uw woord, waar het vandaag ook verkondigd mag worden. Heere, kom erin mee en gebruik het en wilt gij uw rijk doen komen en de werken van de vorst der duisternis verstoren en verbreken. Denk aan ons land en aan ons volk, Heere, met alle zorgen die er zijn, met alle goddeloosheid die zich openbaart, waardoor wij inderdaad ook moeten belijden dat we het er als volk naar gemaakt hebben, dat u ons aan onszelf overgeeft, aan onze dwaasheid. Maar wat moet er dan van ons worden, Heere, als u ons prijs geeft en als u zelfs uw algemene goedheid van ons zou terugtrekken? Heere, dat betekent een totale chaos. Wilt u toch nog aan ons blijven gedenken? En kon het zijn, wilt u ook het geweld, wilt u de goddeloosheid, wilt u de afval van u beteugelen en bedwingen? En wilt ge uw woord zoveel gezag geven bij hooggeplaatsten en bij het gewone volk, dat wij voor dat woord van u leren bukken en dat wij aan de wil van u leren gehoorzamen. Heren, er is, we moeten toch ook wel zien, de blind zijn als we het niet willen erkennen. Maar er is geen heil te verwachten als we u de Heren verlaten. Dan zien we het, hoe alles vastloopt en hoe alles een en al moeite wordt. En alleen in het onderhouden van uw geboden en in het leven naar uw goddelijke wil, daarin is zegen te verwachten, daarin is ook welvaart te verwachten. O God, wij bidden u, wilt gij in uw genade nog uw woord zo helder doen klinken en dat licht zo helder doen schijnen, dat er velen getrokken mogen worden om u de Heere te worden toegevoegd. En wilt gij uw kerk getrouw maken? Heere, daar ontbreekt ook heel veel aan. Dat uw kerk niet getrouw is en dat we niet spreken waar we zouden moeten spreken en dat we niet zwijgen waar we zouden moeten zwijgen. Maar wilt gegeven, o God, dat uw kerk getrouw mag zijn en een helder licht mag verspreiden en dat door dat alles heen uw naam nog mag worden grootgemaakt en verheerlijkt. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden. En bewaar ons ook voor alle kwaad, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 69ste psalm, het 13e en het 14e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. En gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Thank you. Gemeente, we hebben nu een en andermaal gelet op die hoofdman en op wat hij zei, op de belijdenis van zijn onwaardigheid die hij uitsprak. Ook op zijn geloofsbelijdenis hebben we gelet. Deze man die wist dat een woord van de Heer Jezus genoeg was om zijn zieke slaaf te genezen. We hebben erbij stilgestaan hoe de Heer Jezus op dat verzoek, op dat dubbele verzoek van deze man heeft gereageerd. Hij heeft zijn bereidheid uitgesproken om te komen naar het huis van die hoofdman. Hij heeft zijn bereidheid uitgesproken en de belofte gegeven dat hij die zieke knecht zou genezen. En toen de hoofdman daarna zei, Heere, neem de moeite niet, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen, spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Toen heeft de Heer Jezus zich opnieuw naar het verzoek van deze man gericht en geschikt. En toen heeft hij dat woord waar hij om vroeg gesproken. En dat woord was inderdaad genoeg om de zieke knecht te genezen. Op hetzelfde uur, zo direct en zo volkomen, was het werk van de Heere. Zo heeft hij zijn almacht, zo heeft hij zijn genade, zo heeft hij zijn gewilligheid geopenbaard. Lucas vermeldt niet datgene wat Matthäus ons wel vermeldt. En in de woorden die we wel dus bij Matthäus vinden en waar onze tekst uit bestaat vanavond, uit die woorden die Matthäus dus beschreven heeft, wordt ons nog iets meer gezegd over hoe de Heere Jezus dit alles heeft verwerkt. Daar hebben we tot nog toe eigenlijk niet bij stilgestaan. We hebben het over die hoofdman gehad. We hebben het ook wel over het antwoord van de Heere Jezus gehad en zijn gewilligheid daarin. Maar hoe de Heere Jezus dit alles heeft meegemaakt, wat er in dit ogenblik door hem heen gegaan is, wat zich daar in zijn ziel heeft afgespeeld, daar hebben we nog weinig of niets van gehoord. En dat wordt ons nou juist duidelijk in die woorden van onze tekst, die nauw aansluiten, u merkt dat wel, bij het 10e vers. Toen Jezus dat allemaal hoorde over van die onwaardigheid van de hoofdman en van het geloof bij deze hoofdman, toen heeft hij zich, zo staat er in vers 10, verwonderd. En toen heeft hij tot die omstanders gesproken. En die omstanders, dat zijn zijn discipelen geweest. Maar dat zijn met name ook die ouderlingen van de synagoge geweest. Die, zoals we dat in Lucas vonden, door de hoofdman uitgestuurd waren om de vraag aan Jezus te stellen of hij zijn zieke knecht wilde genezen. Die omstanders, dat zijn vervolgens ook de vrienden van de hoofdman geweest, die, zo blijkt uit Lucas 7 opnieuw, ook door de hoofdman gestuurd waren om tot Jezus te zeggen, Heere, neem de moeite niet, want, enzovoort. En dan zijn er waarschijnlijk ook nog allerlei andere mensen bij geweest, nieuwsgierigen, en ook wel mensen die de Heere Jezus uit heilbegeerte volgden. In ieder geval, er was een gemengde menigte bestaande uit allerlei soorten mensen tot wie de Heere Jezus deze woorden gesproken heeft. En dan allereerst de woorden waarmee hij zijn verwondering tot uitdrukking gebracht heeft. Voorwaar, zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Dat was ook wat. Dat was nou een heiden. Dat was nou iemand die helemaal niet opgegroeid was bij de openbaring Gods. Dat was iemand die in de duisternis van de afgoderij is opgegroeid. Zonder de ware God. Zonder de Heere Jezus Christus. Zonder het woord van God. Zonder enige hoop of enig uitzicht in deze wereld. Dat was zijn afkomst. Volledig in de duisternis verkeerde hij. Zijn vader en zijn moeder hebben hem nooit één woord aangaande de beloofde Messias voorgehouden, want daar wisten ze zelf niks van. Zijn ouders, zijn grootouders hebben hem nooit leren bidden tot de enige ware God, want die weg kenden ze zelf niet. Ze hebben hem onderwezen in de afgoderij, in de godenleer van Rome. Dat was hun godsdienst, dat werd zijn godsdienst. Maar voor de ware religie was hij absoluut blind en daar was hij absoluut onkundig van. En uitgerekend uit de mond van zo'n mens komt deze uiting van een diep doorleefd gevoel van onwaardigheid, zondigheid. En uitgerekend uit de mond van deze mens komt de uiting, de belijdenis van dat geloof dat de Heer Jezus zelfs een groot geloof noemt, omdat hij zo groot en zo veel van de Heer Jezus verwacht en zo groot van zijn almacht en van zijn goedheid denkt. Dat is wat geweest. Dat dit alles kwam uit de mond van een heiden, van een buitenstaander. Terwijl, en dat heeft de Heer Jezus ook al meegemaakt, en hij weet dat hij dat nog veel meer zal gaan meemaken. Terwijl onder het volk waar hij bijzonder arbeidt, het volk van Israël, de Joden, die zoveel voorrechten bezaten, hij geen geloof, maar ongeloof ontmoet. Hier gaan dus de wegen wel duidelijk uiteen. En wat heeft dat nou voor de Heer Jezus betekend? In de eerste plaats heeft het hem natuurlijk vreugde gegeven. Dat kunt u zich indenken. De Heer Jezus heeft in datgene wat die hoofdman zei en liet zeggen iets gezien van het werk van zijn Vader, van het werk van de Heilige Geest. Het gerucht dat over de Heer Jezus verteld werd daar in Capernaum, de wonderen die hij deed, die boodschap heeft ook die hoofdman bereikt en het heeft in zijn leven iets gedaan. Het heeft in zijn leven niet alleen maar wat nieuwsgierigheid geprikkeld, het heeft in zijn leven heilbegeerte gewekt, geloof gewekt. Ziet u dat de Heer Jezus niet tevergeefs gekomen is? En dat zijn werk in Capernaum niet tevergeefs geweest is? Hier ziet hij er weer een die hem door zijn Vader gegeven is. En hier ziet hij de Heilige Geest aan het werk in het hart, in het leven van deze gegevene van de Vader. En hij hoort dat er in het leven, in de ziel van deze mens, geloofswerkzaamheden zijn. Nee, hij is niet tevergeefs gekomen. Hij is niet tevergeefs naar Capernaum gekomen. Hier al mag hij vrucht op zijn arbeid zien. En daar heeft de Heere Jezus zich over verheugd. Zoals hij zich erover verheugt. Als er een zondaar zich waarachtig bekeert en in de weg van bekering tot hem wendt. Daar heeft de Heere Jezus vreugde aan beleefd. Dat hij uit de mond, zei het dan dat het van een heiden was, maar dit heeft mogen beluisteren. En aan de andere kant, die vreugde die de heiland beleefde daar op dat moment, is doorkruist door verdriet, door smart. Hoe dan? Wel, hij ontmoette daar ook die ouderlingen van de synagoge. En die ouderlingen van de synagoge, ze vertoonden zich op dit ogenblik nog in een betrekkelijk gunstige houding tegenover de Heer Jezus. Ze kwamen niet met vijandige bedoelingen. Ze kwamen niet, zoals we dat ook wel in de evangelie lezen, om hem in zijn rede te vangen. Ze kwamen niet om hem strikvragen te stellen, zodat de heiland zich zou verspreken, zodat zij een argument zouden kunnen gebruiken tegen hem, om hem te veroordelen. O nee, daar was op dit moment geen sprake van. Ze kwamen met een vriendelijk verzoek. En ze onderstreepten dat vriendelijke verzoek van die hoofdman door een gunstig getuigenis van die hoofdman te geven, die het volk van Israël immers lief had en die zelf de synagoge gebouwd had. O nee, van een openlijke vijandschap is bij deze ouderlingen op dat moment geen sprake. En toch moet de heiland bedroefd zijn geweest toen hij deze leidslieden, want het waren nog de ouderlingen ook, Het waren nog de geestelijke leidslieden van het volk van Capernaum toen hij deze leidslieden hoorde spreken. Want wat bleek uit hun woorden? Uit hun woorden bleek hun theologie. En hun theologie was de theologie van de eigen gerechtigheid. Hun theologie was: hij is het waard dat u dat doen zou. Want hij heeft zoveel goede werken. Dat was de theologie ook van deze ouderlingen. En omdat hij het waard was, moest hij geholpen worden. Omdat een mens het waard is, moet God hem helpen. Omdat een mens het verdiend heeft, zou God hem moeten uitredden. Maar als zij gelijk hebben, en als zij op deze lijn doordenken en doorredeneren, waar komen ze dan straks uit? Wat is de consequentie van de theologie van de eigen gerechtigheid? Nu zijn ze nog vriendelijk tegen de Heer Jezus. Nu nog wel. Maar als zij gaan begrijpen wat Jezus predikt, dat de mens er niet komt door zijn eigen verdiensten, en dat de mens geen gerechtigheid bij God kan hebben, omdat al zijn gerechtigheden in de ogen van een heilig God niet meer zijn dan een wegwerpelijk kleed, als ze gaan begrijpen dat een zondaar alleen, maar dan ook alleen, door genade zalig kan worden, dan zullen ze niet zo vriendelijk meer blijven. Dan zullen ze zo ver komen dat ze Jezus vaarwel zeggen. Erger, dan zullen ze zo ver komen dat ze in vijandschap tegen hem ontbranden. En dat ze zullen zeggen: weg met hem, kruist hem. En toen de Heer Jezus deze twee dingen zag, en toen hij daar in zijn ziel vreugde en droefheid overbeleefde. Vreugde over wat hij van die hoofdman hoorde. En droefheid over wat hij van die geestelijke leidslieden hoorde. Wat, zoals hij begrepen was, zoals hij begrepen had, de algemene overtuiging van het volk van Israël in die tijd was. Als hij deze twee dingen hoort en als hij deze twee emoties, gevoels, waarnemingen ondervindt, droefheid en blijdschap, spreekt hij de woorden van onze tekst. Doch ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen, en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. Laten we deze woorden van de Heer Jezus eens nader gaan bezien. En laten we niet alleen proberen te verstaan wat hij hier zegt, zodat we de tekst begrijpen. Maar laten we ook met een woord van toepassing naar onszelf toe proberen te verstaan wat die woorden ons te zeggen hebben. En hoe ze vandaag, en hoe ze op een avondmaalzondag, hoe ze in een uren van nabetrachting een boodschap voor ons bevatten. Het gaat, en dat ziet iedereen onmiddellijk, om een geweldig contrast. Het gaat over mensen die aan mogen zitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen, dat is de ene kant. Het gaat ook over mensen die uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Een geweldige tegenstelling. Twee uitersten. En de wegen die naar dat ene of dat andere einddoel lopen, zijn wegen die ook hoe langer hoe verder uit elkaar gaan. Een geweldig contrast. En het is een ander contrast dan de Joden hadden gedacht. Zij hadden gedacht, zij immers, waren Abraham's zaad. Zij hadden Isaac, zij hadden Jacob tot hun voorvaderen. Zij hadden gedacht dat ze vanzelfsprekend, omdat ze het nageslacht van die patriarchen waren, in het koninkrijk der hemelen zouden aanzitten. Dat stond zo vast voor hen. Dat was ook een stuk van hun theologie, een van de bouwstenen van hun theologie. God had hen toch uitverkoren. God had hen toch in die verbondsrelatie geplaatst. En als zij nou nog maar netjes in dat verbondspad bleven lopen, en niet uitweken naar links en niet uitweken naar rechts, als zij nu ook maar de verplichtingen van het verbond nakwamen, dan kwamen ze toch in dat koninkrijk, en dan zouden ze daar straks Abraham zien, en Isaac zien, en Jacob zien, en met hen in de eeuwige vreugde delen. Dat was hun redenering. En als je ze zou gevraagd hebben, de heidenen dan? Ja, de heidenen. De heidenen, die staan er toch buiten? Daar heeft God toch geen bemoeienissen mee? Daar heeft hij toch zijn verbond niet mee opgericht? Die blijven dan ook buiten. En als er ooit nog eens een heiden of hier en daar een paar heidenen ook zalig worden, want dat was binnen de Joodse theologie natuurlijk ook nog een mogelijkheid, dan mochten die heidenen, die bekeerden, die tot het Jodendom bekeerde heidenen ook mee het koninkrijk binnen, maar de massa zou toch buiten blijven. Nu, dat keert de Heer Jezus helemaal ondersteboven. Die redenering, die gedachtegang. En daarom moet wat Jezus hier gezegd heeft, de Joden die dat hier hoorden, grotelijks verbaasd hebben. Want dit is totaal anders dan wat zij altijd hadden gedacht. En wat ze van hun vader hadden geleerd. En wat zij op hun beurt weer aan hun kinderen hadden doorgegeven. Maar nogmaals, laten we deze woorden van de Heer Jezus nu eens wat nader bezien. En het eerste wat we daar uit zijn mond horen is iets zeer vertroostends. Er is, zo blijkt uit zijn woorden, een koninkrijk. En in dat koninkrijk is plaats voor mensen. En in dat koninkrijk waarin plaats is voor mensen, zal blijken dat die mensen die in dat koninkrijk een plaats krijgen, overal vandaan komen. En dat zij of uit het oosten of uit het westen, en je mag dat ook nog wel aanvullen met het noorden en met het zuiden, of zij nu uit het oosten of westen of noorden of zuiden komen, de eindbestemming, het einddoel van hun aller reis is hetzelfde. Zij zullen met de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob mogen aanzitten in dat koninkrijk. Het doet er dan ook niet meer toe of ze uit de heidenwereld komen of waar dan ook vandaan. Er was in de oude bedeling natuurlijk een heel duidelijk onderscheid tussen het Joodse volk en de andere volkeren. Maar die muur, Paulus noemt hem de middelmuur des afscheidsels. Die muur die scheiding maakte tussen enerzijds het Jodendom, anderzijds het Heidendom, die is afgebroken. Dat is nu niet meer zo. Wat dat betreft heeft de Heere zijn evangelie nu ook buiten de grenzen van Israël laten brengen. En als dat volop werkelijkheid gaat worden, dan gaat het evangelie naar de heidenwereld, zo goed als naar het Joodse volk. En dan komen ze ook uit de heidenwereld. De Heer Jezus heeft een van de eersten uit die heidenwereld hier net zien komen. Die Romeinse centurio. En wat er dan vroeger aan belemmeringen waren door de wet van God, die zijn allemaal weggenomen, want die middelmuur is afgebroken. En dan komen ze in dat koninkrijk. En de Heer tekent dat koninkrijk als, laat ik het zomaar zeggen, als een feest. Ze mogen aanzitten. Daarmee is niks anders bedoeld dan dat ze aan tafel mogen zitten. Want er wordt daar een maaltijd gebruikt. Zo is het beeld waar de Heer Jezus zich van bedient. Een feestmaal. Daar zit Abraham. Daar zit Isaac. daar zit Jacob. Dat waren geen volmaakte mensen. Dat waren geen zonderloze mensen. Maar dat waren alle drie begenadigde mensen. Hun zonden zijn door de Heere weggenomen. Hun ongerechtigheden zijn door God verzoend. En zo zijn ze. En dat is dankzij de verdiensten van het Lam Gods, de Heer Jezus, in dat koninkrijk gekomen. En zo hebben ze daar een plaats gekregen aan die tafel. Maar er zitten er meer dan alleen Abraham, Isaac en Jacob. Waar de Heer Jezus hierover spreekt, een perspectief dat hij hier ziet en dat hij hier aan die mensen om hem heen voorstelt, dat perspectief, dat toont ook dat er heel wat mensen zijn waarvan we de naam niet weten. En waarvan we de herkomst ook niet eens weten. Uit het oosten. En hoe ver is dat? En hoe groot is het oosten? En uit het westen. En hoe ver weg is dat? En hoe groot is dat westen? Naast Abraham zit de stokbewaarder uit Filippi. De man die op zo'n wonderlijke manier door de Heere gegrepen werd. En die zich heeft leren verheugen dat hij met heel zijn huis aan God gelovig geworden was. En daar in de buurt van Isaac, daar zit ook Ebed-Melech. Iemand uit Ethiopië, uit de dagen van Jeremia. Die in die bange tijd waarin Jeremia zijn oordeelsprofetieën moest verkondigen, niettemin door de Heere getrokken was en voor wie het evangelie tot een eeuwige zegen geworden is. En daar zit ook Rut, maar daar zitten ook bosjesmannen. En daar zitten ook Eskimo's. En daar zitten ook Indiërs. En daar zitten ze allemaal, die door de genade Gods overwonnen en onwederstandelijk getrokken zijn. Daar zitten ze die in de weg van de waarachtige bekering met hun zonden hebben mogen breken en de Heere zijn te voet gevallen en die hebben leren hopen op zijn heil. Daar zitten ze allemaal die gewassen zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus, die net als de hoofdman tot geloof gekomen zijn. Die zichzelf leerde kennen als onbekwamen en onwaardigen. En die vanuit hun nood zijn gevlucht tot die enige en volkomen Jezus, middelaar en borg. En toen ze zo kwamen, en nu ze zo gekomen zijn, met smeking en geween, met bekering en berouw, met geloof en vertrouwen, nu zijn ze genodigd tot het feest. Want dat zal dat koninkrijk zijn. Dat ligt opgesloten in het woordje aanzitten. En in dat woordje aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob ligt de gemeenschap uitgedrukt. De gemeenschap van allen die een even dierbaar geloof van de Heere verkregen hebben. Aanzitten samen met. En dan eigenlijk nog veel belangrijker, al wordt dat hier dan zo niet genoemd, maar dat is toch eigenlijk de hoofdzaak van die maaltijd. Aanzitten met de Heere Jezus zelf, die daar de gastheer is. Wie zijn dat dan die daar mogen zijn? Kunnen we dat uit het woord van God te weten komen? Laat de Heere ons daar iets van horen, ja. Ik denk aan wat we in het 19e hoofdstuk van het laatste Bijbelboek lezen. Want daar krijg je van de Heere Jezus zelf een nadere beschrijving van dat koninkrijk en het maal dat in dat koninkrijk gebruikt gaat worden. Het wordt daar genoemd het avondmaal van de bruiloft des Lams. Openbaring 19... Ik lees vanaf vers 6. En ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Nu, daar hebben we al een aanwijzing van wat dat voor mensen zijn, die uit het oosten en uit het westen zullen komen en mogen aanzitten met al Gods kinderen. Wie zijn dat? Ze worden omschreven als de vrouw, als de bruid van het lam. Maar dan in vers 8 met name, daar wordt gesproken over het reine en blinkend fijne lijnwaad dat ze ontvangen. En daar wordt van gezegd, dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Het zijn mensen met een speciaal bruiloftskleed, dat ze van de Heere gekregen hebben. En dat speciale bruiloftskleed, dat is de rechtvaardiging. Dat betekent dat hun zonden zijn bedekt. Dat hun ongerechtigheden zijn weggenomen. En dat is gebeurd in de weg waarin zij toevlucht namen tot het bloed van de Heer Jezus Christus, want alleen dat bloed reinigt van alle zonden. En alleen in dat bloed is bedekking in het gericht. Het zijn mensen die, net omgekeerd als die ouderlingen van de synagoge van Capernaum, niets meer van zichzelf en van hun eigen gerechtigheid verwachten, maar die het hebben leren verwachten van de gerechtigheid van de Heer Jezus. En die daarom gans hulpeloos tot hem zijn gevlucht, die bij hem leerden schuilen en die de weldaad ontvingen dat zij nu gewassen mogen zijn in zijn bloed en geheiligd door zijn geest. Zij zijn het. Daar is die hoofdman er een van, daar is die stokbewaarder er een van, enfin, noemt u maar op. En er zijn er nog veel meer die u niet kent dan die u wel kent. Wie zijn gasten op dat feest? En wie mogen daar gemeenschap hebben met de heiligen en met de Heere zelf? Het zijn zij, laat ik het zo ook mogen zeggen, die hier op aarde ook tijden gekend hebben dat ze iets van de gemeenschap met de Heere en de gemeenschap met elkaar hebben beleefd. Want wat in de hemel genoten wordt, dat is daar wel volmaakt. Maar het is daar niet voor het eerst. Iemand die daar komt, die krijgt daar volmaakt te beleven wat hij hier op aarde in beginsel al heeft gekend. Gemeenschap met de Heere, dat is hier op aarde ook beoefend. Als ze in het verborgene hun hart voor de Heere hebben mogen uitstorten. Als ze in het verborgene hun zonde voor de Heere hebben mogen belijden in oprechtheid. Als ze in oprechtheid hun liefde tot de Heere hebben mogen belijden. En als zij van Gods wegen en uit de werking en door de werking van de Heilige Geest van God mochten ontvangen een antwoord op hun vragen, een troost, vertroosting in hun verdriet, redding uit hun nood. Als hij van zijn kant door zijn woord en door zijn geest hen zijn wegen bekend maakte. Als hij hen in de verborgen omgang met hem vertroostte in hun nood en uitredding gaf en vertrouwen schonk. Ja, dat gemeenschap met de Heere hebben, straks in volmaaktheid, dat is hier op aarde in beginsel al beoefend. En zo ook de gemeenschap met elkaar. Als ze dat ontdekken bij elkaar, dat ze dat verstaan, dat de Heere hem en de Heere haar ook getrokken heeft. Wat een vreugde kan dat geven als er iets van herkenning is. Als er iets gezien en beleefd mag worden dat de Heere ook in anderen werkt. En dat dat werk in wezen, in de grond, hetzelfde werk is bij de een en bij de ander. Wat een vreugde kan dat ook geven, als je zo in de gemeenschap met elkaar ondervinden mag, dat er ook een band der liefde gelegd is vanuit de liefde Gods. O, als je ze vanuit de perspectieven van deze wereld bekijkt, dan stellen ze niet zoveel voor. Apostel Paulus heeft dat ook al geweten en die heeft ervan gezegd, het is geen indrukwekkend gezelschap. Er zijn niet vele edelen bij en niet vele rijken en niet vele machtigen en niet vele aanzienlijken. Als het om die dingen gaat, dan tellen ze niet mee, dan staan ze niet vooraan. En ze zijn ook misschien wel van de einden der aarde gekomen. Ze zijn misschien wel gekomen vanuit de heggen en vanuit de stegen. Maar straks volgen ze allemaal het lam, waar hij ook heen gaat. Aan hem hebben ze band gekregen. Door zijn geest zijn ze nieuwe schepselen geworden. Zijn ze tot nieuwe mensen gemaakt. Dat ze met Abraham, Isaac en Jacob mogen aanzitten, dat is ook omdat ze datzelfde geloof van Abraham en van Isaac en van Jacob deelachtig zijn geworden. Dat ze met Jacob hebben leren zeggen, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. En dat ze met Abraham, God die het beloofd heeft, getrouw hebben leren achten. En dat ze met al Gods heiligen toch die dingen hebben waarin ze met elkaar overeenstemmen, de werkzaamheden en de oefeningen van het waarachtige geloof. De verbrokenheid van het hart en het vertrouwen op het onfeilbare woord van de Heer. En in de toekomst zal de Heer Jezus ze allemaal bij zich hebben. We vroegen, hoe heeft de Heer Jezus dit nu verwerkt? Wat heeft dit nou in zijn ziel gewerkt? Wel dit, hij zag dat ineens weer voor zich. Hij zag die heiden komen. De voorloper van een grote schare, die niemand tellen kan, uit alle gevolg, alle volk en geslacht en taal en natie van deze wereld. En de Heer Jezus zag zijn werk vrucht dragen. Hij zag dat zijn arbeid niet te vergeefs zou zijn. Hij zou zaad zien, zijn vader had het hem beloofd. Hij mocht van zijn vader eisen en hij zou hem geven de einden der aarde tot zijn bezitting. En het heeft vreugde in zijn ziel gewekt als hij dat perspectief er een keer ziet. Straks mag hij als de hemelse bruidegom met zijn gekochte bruid, met de vrouw van het lam aanzitten. En hij mag ze allemaal, hoeveel het er ook zijn, wit, fijn, rein lijnwaad geven. De rechtvaardigmakingen der heiligen uit zijn borgverdiensten, uit zijn offeranden. En zo heeft hij ze bij zich. En zo mag hij zich met en in hen verheugen. En zo mag hij zijn bruidskerk straks voorstellen aan zijn vader. En dan heeft Abraham geen twijfels meer in het geloof. En dan zit Isaac niet meer vast aan het wild. Braad. En dan heeft Jacob geen slinkse streken meer. Maar dan zal die bruid zonder vlek en zonder rimpel aan zijn vader kunnen worden voorgesteld. Dat is de vreugde voor de Heer Jezus. Maar hij bedoelt dat ook als een boodschap voor toen en voor nu ook. Als een boodschap waarin hij bedoelt de vreugde bij de zijnen op te roepen. Dat is hun toekomst. Daar zal hij ze brengen. Zij die hier op aarde in de rechte weg avondmaal hebben mogen vieren. En die aan de tafel des Heren wel eens een voorsmaak gehad hebben van de goede tierenheid des Heren. En die wel eens beleefd hebben aan de tafel of in de binnenkamer hoe goed het is om met de Heren te mogen zijn. Zij die met hun nood, met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing hebben mogen wenden. Zij die het niet meer konden stellen zonder dat bloed en de gerechtigheid van de borg van Golgotha. Die van hun eigen gerechtigheden en van hun eigen deugdzaamheden afstand hebben gedaan en afscheid hebben genomen. En die van hun eigen gerechtigheden niets meer verwachten. Maar die als een arme, als een berooide, als een leeggemaakte zondaar zich heeft mogen laten zakken op het enige fundament dat gelegd is, de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zij hebben dat perspectief. O ja, ze kunnen erin bestreden worden. Zeker als Abraham op de wankeling van zijn geloof ziet, dan kan hij denken, er komt nooit wat van me terecht. En als Isaac dat een keer thuis krijgt, dat hij inderdaad zelfs op hoge leeftijd nog zo vast zat aan de aardse dingen en dat de hemelse dingen op de achtergrond raakt. Als hij dat thuis krijgt, dan kan Isaac ook denken, er komt van mij nooit wat terecht. En als Jacob inderdaad nagaat wat hij is, hoe hij Jacob geweest is en hoe hij zich menigmaal ook zodanig heeft betoond en gedragen, dan kan hij ook zeggen, er komt van mij niks terecht. En zo zal het met al Gods kinderen zijn, als ze op zichzelf zien, op hun vuile kleren, op hun afmakingen, op de overgebleven zonde. Wie durft dan nog geloven dat de Heere ze straks tot zich nemen zal in heerlijkheid? Maar hij doet het ook niet om hunnentwil. Hij doet het omdat hij de werken zijner handen niet laat varen. Hij doet het omdat er een eeuwig welbehagen is. Hij doet het omdat het in de eeuwigheid, in het voornemen van zijn vader al begonnen is. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom staat het wel vast dat het vooral Gods bedrukte volk straks goed komt. En dat alle tranen van de ogen afgewist worden. En dat ze mogen aanzitten aan dat hemelse feestmaal, het avondmaal van de bruiloft des Lams. U zegt, maar daar hoor ik toch niet bij. En ik geloof ook niet dat ik daar ooit bij zal horen, want als ik voor God sta en voor de spiegel van Gods wet geplaatst word, dan durf ik dat niet te geloven, dan komt dat nooit goed. Er zullen er zijn die zo denken. Er zullen er zijn die zich daarom ook geen plaats aan de tafel des Heren waardig keurden vanmorgen. Laat ik op één woord nog even mogen wijzen. Uit het 11e vers. Het zou onze aandacht kunnen ontgaan, maar dat mag niet. Jezus zegt, ik zeg u dat velen zullen komen. Velen. Hij zegt niet sommigen. Hij zegt nog minder weinigen. Hij zegt velen. Geeft dat ruimte? Ik zou het denken. Als de Heere gezegd had, er zijn er ook een paar die straks met Abraham, Isaac en Jacob mogen aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen, dan was, als ik het zo eens even zeggen mag, de kans gering dat u of ik erbij hoorde. Als de Heere zou zeggen, nou, er zijn er toch wel wat meer dan een paar, maar toch ook weer niet zoveel, dan zouden we ook nog kunnen wanhopen. Maar hij zegt, velen, zoals er in Openbaring ook gesproken wordt over die grote scharen, die niemand tellen kan. Laat dat dan hoop geven. Als u voor uzelf denkt, ik hoor er toch niet bij en dat komt nooit goed. Laat dat woordje velen dan hoop geven. En moed geven om bij de Heere aan te houden. En te zeggen, Heere, als er dan velen zijn. En dat heeft toch geen mens verzonnen. Dat heeft de Heere Jezus toch gezegd. Als er dan velen zijn, mag ik er dan ook een van zijn. Bedel daarom. En laat de Heere niet met rust, totdat hij daar antwoord op gegeven heeft. Maar gemeente, ik moet u een andere kant laten zien. U zegt, dominee, had nou alleen vers 11 maar genomen als tekst. Alleen maar dat woord over dat koninkrijk en over dat aanzitten en over Abraham, Isaac en Jacob en over die velen. Meent u dat? Had ik alleen vers 11 moeten nemen en vers 12 over moeten slaan en daar geen aandacht aan schenken? Waarom? Is dat dan niet een woord van de Heere Jezus? En als het dan wel een woord van de Heere Jezus was, Hebben we er dan niet mee te maken? Hoeven we daar dan niet naar te luisteren? Ja, maar. Ja, ja, ik weet wel, ja, maar. Het is een heel ander geluid, nietwaar? Het is een precies tegenovergesteld geluid. Het is geen boodschap van vreugde, van een feestmaal. Maar het is een boodschap van knessing der tanden. En van wening. En van eeuwig verderf. En toch zouden we niet eerlijk zijn als we het maar in de Bijbel lieten staan en er geen aandacht aan schonken. Toch zouden we tegenover de Heer Jezus die het gesproken heeft niet eerlijk zijn. Toch zouden wij daarin openbaren dat wij vanuit de gedachte leven en de instelling hebben: Heere, spreek ons zachte dingen. En laat ons alleen het evangelie horen en niet die andere kant. Dan konden we rustig doorleven. En dan werden we niet onrustig gemaakt. En dan werd het vuur ons niet aan de schenen gelegd. Nou, en dat laatste wil de Heere Jezus nou juist wel. Het vuur ons aan de schenen leggen. Want er zijn nu eenmaal twee soorten mensen. Er zijn aan de ene kant die mensen zoals de hoofdman. Met zijn beleving van onwaardigheid. En met zijn beoefening van waarachtig geloof. En anderzijds mensen zoals die ouderlingen uit de synagoge. Hier nog vriendelijk. Maar straks niet meer. Er zijn mensen, zegt de Heer Jezus, die inderdaad aan zullen zitten in het koninkrijk met Abraham, Isaac en Jacob. En zich voor eeuwig mogen verheugen in God hun maker en in Christus hun zaligmaker. En die de lof van het lam zullen bezingen van nu aan tot in eeuwigheid. Die zijn er. Maar er zijn ook mensen die buiten geworpen worden. Uit de heidenwereld zeker. Ja, ook. Ja, ook uit de heidenwereld. Maar de Heer Jezus heeft het met name over kinderen van het koninkrijk. En daarbij denkt hij natuurlijk aan die Joden om hem heen. Daarbij denkt hij aan die mensen die zoveel voorrechten hebben gekregen. Die vanaf het allereerste begin van hun leven, zodra ze iets konden gaan begrijpen, thuis al gehoord hebben van de God van Israël. En van de wonderdaden van de God van Israël. Die zo dicht bij het heil zijn geweest. Die wisten van dat heiligdom in Jeruzalem. En die wisten van het altaar dat daar stond. En van de offers die daar werden gebracht. En de priesters die het volk daar zegenden. Die wisten van de wet, van de inzettingen en de rechten van de Heere. Ze waren zo dicht bij het heil. God had tot hen gezegd en ze hebben het geweten, die kinderen van het koninkrijk. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Zo dichterbij, zo omringd, zo omtuind door gunsten van Gods wegen. Zo vaak geroepen, zo vaak genodigd door de profeten, door de Heer Jezus zelf, eerder al door Johannes de Doper. Zo vaak door de Heere genodigd en getrokken. En straks buiten geworpen. Maar waarom dan? Omdat de Heere uit willekeur handelt? Wel nee, verwacht u dat toch niet van de Heere, dat hij uit willekeur handelt. Waarom dan? De Heere heeft bij hen nooit gevonden wat hij bij die hoofdman vond. Geen ware godzaligheid. Ze hadden toch godsdienst? Dat is heel wat anders. Godsdienst is niet hetzelfde als godzaligheid. Verwar die twee niet. Ze hadden een gedaante van godzaligheid. Dat was hun godsdienst. Godsdienst is nooit meer dan een gedaante van godzaligheid. Je lijkt erop. Je geeft je ervoor uit. Maar meer is het niet. Nu, omdat ze slechts een gedaante van Gods zaligheid hebben, en daar kan een mens niet over oordelen, want wij kennen het hart niet. Maar de Heere die het hart wel kent, wist dat dat hart leeg was, inhoudloos was. Dat daar de vreze Gods niet lag. Dat daar niet was wat die hoofdman kende. Ik ben het niet waardig, Heere, dat u onder mijn dak zoudt inkomen. Dat daar niet was, Heere, zeg het met een woord. Een woord alleen is genoeg, want uw woord is met macht en u bent de machtige zaligmaker. Dat was het niet in hun hart. En daarom waren ze vreemdelingen van de verborgen omgang met God gebleven. Al waren ze tempelgangers, trouw, en al waren ze synagogegangers, ook trouw. Maar er was geen waarachtige band met God. Gemeente, ik moet nog verder gaan. Zal ik het woord van God recht doen, dan moet ik met u nog een ogenblik verder gaan. Want de vraag moet beantwoord worden, wie zijn dat dan die buitengeworpen worden? De vraag was zo pas, wie zijn dat dan die aan mogen zitten? Nu de andere kant, wie zijn dat dan die buitengeworpen worden? Nu, degene die dus slechts een gedaante van Gods zaligheid hebben. Maar ik zei, ik moet verder gaan. Want in het zesde hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën wordt het ons nog nader aan de schenen gelegd. Er zijn mensen die allerlei emoties gehad hebben. Er zijn mensen die wel eens, zo wordt hier gezegd, verlicht zijn geweest. Er zijn mensen die wel eens ervaringen hebben gehad. En het kan toch allemaal nog te kort zijn. Kan dat? Arglistig is ons hart. En de duivel heeft uitgevonden dat hij de bekering na kan maken. De duivel heeft uitgevonden dat hij het geloof na kan maken. Zoals alle dingen die kostbaar zijn in deze wereld ook nagemaakt worden. Goud en parels en geld. Er zijn mensen die zich bezighouden met het namaken ervan. En als je er geen verstand hebt, dan verkijk je erop. En dan verlaat je je erdoor verblinden. En dan ben je blij met plastic parels. Niet waar, zo zijn er mensen die blij zijn met datgene wat het in feite niet is. En zo kun je geestelijk, vanwege de bedriegerij van de duivel en je arglistige hart, je ook in geestelijk opzicht laten bedriegen en jezelf wat wijs maken. Wist u dat de duivel zo gevaarlijk was? En wist u dat ons eigen hart zo gevaarlijk is? Dodelijk, zegt de Heere ervan. En daarom de mogelijkheid bestaat dat je met al die godsdienstige ervaringen toch nog een leeg hart hebt. Zoals de Heer Jezus dat ook gezegd heeft. Oh, wat heeft Hij de mensen eerlijk behandeld. En wat is het nodig om naar dat eerlijke onderwijs van de Heer Jezus te luisteren. In een soortgelijke situatie heeft de Heer Jezus deze woorden gesproken en we vinden dat in het 13e hoofdstuk van Lucas. Als hij de mensen aangespoord heeft, strijd, hoort u het, strijd om in te gaan door de enge poort. Want er zullen er velen zijn die door die enge poort niet ingaan en die dan straks op de deur zullen kloppen. En zullen zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden. En tot u zeggen, ik ken u niet. Van waar ge zijt? Als dan zult gij, zo zegt de Heere Jezus, beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Dat lijkt op avondmaal vieren, niet waar? Wij hebben in uw tegenwoordigheid het gebroken brood genomen en de vergoten wijn gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. U bent zondag aan zondag met de prediking van het evangelie, ook in die kerk aan de Hoflaan in Middelharnis geweest. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar ge zijt. Wijkt van mij af, al gij werkers der ongerechtigheid. Hoe kan de Heere dat dan zeggen? Ik ken u niet, ach, hij heeft ze nooit gezien als smekerlingen aan zijn troon. Hij heeft ze nooit gezien als behoeftigen en ellendigen. Ze zijn hem onbekend gebleven, omdat ze nooit om zijn onverdiende gunst gebedeld hebben. En ze hadden toch altijd nog weer wel wat om zich mee op de been te houden. En als ze aangespoord werden om zich op die dingen eens te onderzoeken, dan wilden ze dat liever niet. En als zulke accenten in de prediking gelegd werden, dan vonden ze de dominee knap zwaar. En dan was die knap negatief. En als ze zichzelf dan wel eens toch moesten onderzoeken in een week van voorbereiding, dan deden ze dat of niet, of heel oppervlakkig. En dan waren ze al gauw weer tevreden. En ze waren al gauw weer gered. Dichtbij. Gij hebt in onze straten geleerd. En toch zegt de Heer, ik ken u niet. Net als onkunde uit de Christenreis. Die wist, ja, dat is merkwaardig, Bunyan tekent dat in dat boek. Die wist dat zijn geloof anders was dan dat van Christen. Dat wist hij. Hij had zijn geloof vergeleken met dat van Christen. En hij wist dat dat van Christen echt was. En hij hield het er ook voor dat het van hem, al was het anders, ook goed genoeg was. En hij komt bij de poort. En hij heeft geen toegangsbewijs. En hij werd weggestuurd. Want het gaat niet om een geloof dat op dat van Christen lijkt. Maar het gaat om een waarachtig geloof dat aan dat van Christen gelijk is. Er is maar één soort geloof. Waarachtig geloof. En behalve deze zijn er natuurlijk ook de onverschilligen. En behalve deze die we in de kerk vinden, die we onder Israël zochten, en die we in het de verbondskringen van het Nieuwe Testament zoeken. Behalve deze zijn er natuurlijk die de Heer en zijn dienst de rug hebben toegekeerd. Die onverschillig zijn. En die zich er niks van aantrekken. Buiten geworpen. Daar zal wening zijn. En knessen in de tanden. Daar zijn ook avondmaalgangers. Daar zijn ook kerkgangers. Daar. Ik zou het niet durven zeggen, gemeente, als onze lieve zaligmaker het niet gezegd had. Als het zijn woorden niet geweest waren. En daarom, we zullen altijd weer voor die vraag gesteld worden, Heere, ben ik het? En we zullen altijd weer de noodzaak hebben om van hemelswegen een antwoord te krijgen op die vraag. En we kunnen alleen maar gerust zijn, ook na het avondmaal, als de Heere tot ons zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En we kunnen daarom nooit anders, ook in de uren van nabetrachting, ook nadat we het avondmaal gevierd hebben, ons maar weer aan de Heere presenteren. Heere, de wegen gaan zo duidelijk uiteen. En dan kan ik met anderen onder één kerkdak zitten. En ik kan zelfs met anderen aan één tafel zitten. En straks komen we zo verschillend uit. in het koninkrijk met Abraham, Isaac en Jacob, of op de plaats waar wening is en knersing der tanden. Waar is uw reis heen? En nou moet u niet afgaan bij wat u zelf denkt. Nog naar de ene, nog naar de andere kant. Waar is uw reis heen? Heere, is er bij mij een schadelijke weg? Leid mij op de eeuwige weg. Want die eeuwige weg alleen, die brengt mij daar waar de Heere Jezus het in het 11e vers over had, in dat koninkrijk. Die eeuwige weg alleen, dat is de weg die hij gebaand heeft met zijn bloed. Dat is de weg waarop hij de overste leidsman en de voorloper is. Dat is de weg die straks eindigt daar waar Abraham al is en Isaac al is en Jacob al is en David al is en Maria Magdalena is en die hoofdman uit Capernaum is en zoveel anderen al waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Alleen die eeuwige weg. Ik mag niet op een andere weg gaan, want dan is het verloren. Alleen die eeuwige weg, die brengt mij in de eeuwige zaligheid. Gemeente, is het niet de moeite waard om voor onszelf alle rust op te geven, voordat we weten dat we op die weg zijn en door genade mogen blijven. Om zo ook dat perspectief te hebben. Om zo ook te behoren bij degene waarvan de Heer Jezus gezegd heeft in dat laatste Bijbelboek. Zalig. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Amen. Psalm 139, het 14e vers. Laten wij samen danken. Heere, wij danken u voor uw eigen woord. Voor uw eigen eerlijke, scheiding brengende woord. U vlijt ons niet. U blinddoekt ons ook niet. U maakt ons niet wat wijs. En dat zouden we van uw grote profeet toch ook nooit mogen denken en verwachten. Mensen kunnen ons wat wijs maken. Zelfs een geroepen profeet kan nog op een verkeerde manier spreken. Maar Heer, als u spreekt, dan zijn dat de woorden van het eeuwige leven. Dan zijn dat de woorden der waarheid. Dan gaat daar niets van af. En u hebt ons de weg gewezen. De weg ten leven. Oh ja, ook de weg naar het verderf. Die is ons ook voorgesteld. Maar Heer, die hebt u ons niet voorgesteld om ons aan te sporen die te gaan. Integendeel, als u deze woorden spreekt, dan doet u dat altijd in het verband van strijd om in te gaan door de enge poort. De weg ten leven hebt u ons voorgesteld. En het einddoel. Want die weg heeft een einddoel. En er is straks dat feest. Daar is dat koninkrijk, daar is die avondmaal van de bruiloft van het lam. Daar zijn de gasten, daar is de gastheer, daar is de schare die niemand tellen kan. Daar zijn de gereinigden en de gerechtvaardigden en de geheiligden. Daar is heel dat volk van eeuwigheid bemind, in de tijd getrokken, door de geest vernieuwd, gewassen in het bloed. Daar is die kerk, straks verlost van alle zonde en van alle ellende, daar zijn ze. Bij wie alle tranen worden afgeweest. Daar zijn ze die het lam mogen volgen. Waar het ook heen gaat. Daar zijn ze op wier voorhoofden Gods naam geschreven staat. Daar zijn ze die de Heere mogen zien. Aangezicht tot aangezicht. Die hem kennen zoals ze gekend zijn. Daar zijn ze die in alle eeuwigheid de lof mogen bezingen. Van de drie enige God die hen verloste en die hen zaligde. Heren, zullen we daarbij horen, dan is er inderdaad het een en ander nodig. Dan is er nodig kennis van zonde en schuld, van verlossing en van dankbaarheid. Dan is er nodig dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Dan is ook voor ons nodig wat de hoofdman in Capernaum kende. O God, wij bidden u om dat genadewerk. En geef degenen die daar deel aan kregen, geloofsperspectieven. Geef hen bij tijden ook heimwee. Geef hen verlangen. En geef hen in de tijd die ze nog hier op aarde te zijn, hebben te zijn. Maar die hartelijke begeerte om u de Heere te behagen en u de Heere te dienen en voor uw aangezicht te wandelen en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Geef hen genade om door uw geest geleid in uw wegen te mogen gaan en laat het ook na het avondmaal een hartelijke begeerte zijn. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. En als we niet op die weg ten leven zijn, heren, maar op de weg die naar het verderf voert, doe ons dat dan zien. En doe ons van die weg terugkeren. Laten wij niet doorgaan. Laten we niet genoeg hebben aan godsdienst, aan een gedaante van godzaligheid. Laten we niet genoeg hebben aan, gij hebt in onze straten geleerd, gij hebt in onze, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Heren, dat is niet genoeg. Geef dat wij van harte mogen begeren om waarheid in het binnenste te hebben en u de Heren waarlijk te kennen zoals gij gekend wilt wezen. Denk aan degene die van deze dingen niet wakker liggen, die hier rustig om verder leven. Die geen zorg hebben voor hun arme ziel. Denk aan degenen, heren, die zichzelf wat wijs maken. Zoals ze dat daar in Capernaum deden. Die ouderlingen van de synagoge. En zoals dat bij zoveel mensen het gevaar is. O God, wilt gij door uw Heilige Geest ons allen, wie wij ook zijn, op die weg die ten leven leidt, brengen en houden. En uw naam zo groot maken. En verheerlijken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 37, het 19e vers. Let toch en zie op vromen en oprechten. Want wat men denkt van de uitkomst hunner paan. God kroont met vree het einde zijner knechten. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.